Beste luisteraars, goede vrienden. In deze aflevering van Heiligen Getuigen zullen wij u verder voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag. Een boek dat werd geschreven door zijn zus Luciana Frassati. Het was 1911, het jaar van Tripoli, schoon land van de liefde. Een hymne die bij La Stampa in het leven was geroepen. De infanteristen vertrokken naar het zand van Libië, naar de steden met de hoge en slanke minaretten. De soldaten gingen op weg, uitgeleide gedaan door de kussen van hun meisjes en de tranen van hun moeders, terwijl de propaganda-prentbriefkaarten hen toonden in heldhaftige houdingen, gereed om met flinke sprongen alle gevechten met de Moren te winnen. Een jaar vol enthousiasme en hartstocht voor Italië. Wij voelden ons meer dan ooit verloren, omdat wij niets begrepen van wat er ons werd gevraagd. Beiden gekleed in een matrozenpak, en met het hart vol goede wil waren wij teruggekeerd naar de Dasilio-school, waar we naast elkaar werden gezet, misschien opdat wij elkaar zouden helpen. Haast je, maak geen vlekken, luister goed naar de leraar, vergeet je huiswerk niet. Dat was de aanhoudende, voor mij bedoelde, bedweterige aansporing. Het gevoel Pier Giorgio te moeten beschermen, was er mijn hele leven lang. Ik zag wel zijn lichamelijke overwicht tijdens de bergtochten, het zwemmen in zee, en onze fietstochten die hij zingend maakte, terwijl ik het gevoel had dat mijn hart ging ontploffen. Maar als onbewuste verdediging tegen zijn morele overwicht en het onbegrip van anderen, probeerde ik hem mijn levendigheid van geest ter beschikking te stellen, om zijn eeuwige afdwalen naar andere sferen te vrijwaren van de oordelen van middelmatige mensen. Het jaar liep prachtig ten einde, en met in gedachten nog de napret van het in levende lijve Somaliërs gezien te hebben op de internationale tentoonstelling van Turijn en de vliegtuigen op het vliegveld van Mirafiori, gingen we zoals gewoonlijk terug naar Polone, waar ons een verrassing wachtte. De tuinman was vervangen. Toen wij uit de auto stapten, leerden we degene kennen die snel een belangrijk personage in ons leven zou worden. Het was Giuseppe Gola, een stugge man met rossig haar, steeds met een pijp of sigaar in de mond, de huid gelooid door de zon. Hij had op alles een antwoord, en hij had een zeker aanzien van soldaat en ruiter, beide belangrijke kwaliteiten, gezien het politieke moment en de interesse van Pier Giorgio voor het dagelijkse paardrijden van papa. Mijn broer, die bloemen en groenten kweekte, sloot onmiddellijk vriendschap met hem, die de bijnaam Genere, afkorting van Giardiniere, kreeg, en die voor hem altijd een vriend en bondgenoot was. Die vriendschap gold ook het gezin dat Giuseppe had meegebracht om de verlaten tuin te bevolken. Polone, tevoren een sombere plek vol verveling en zonder verrassingen, werd opeens belangrijk in onze lange dagen. Het huis van de tuinman, dat natuurlijk verboden terrein was, trok ons aan. We keken hoe zijn vrouw Carolina polenta kookte. We gooiden kastanjes in de schoorsteen om ze te laten ploffen, en onze nar, zoals we hem noemden, te doen schrikken. Hij antwoordde daarop, rustig als altijd, met een hartelijk "Lang leve de gekken", om duidelijk te maken dat wij grappenmakers onder elkaar waren. En terwijl het licht nog helder was en de andere kinderen op straat speelden, wanneer het onvermijdelijke "Kinderen, naar bed" van mama ons dwong een einde te maken aan die heerlijke spelletjes met de geniere, kon je het inschikkelijke "We zullen morgen verder gaan" van de wijze Pier Giorgio horen, die altijd klaar stond om mij te troosten na moeders bevel. Hoofdstuk 5. De zoon van de senator. Op een lentedag in 1912 kwam er een telegram dat onze tante openmaakte. De organisatie van de Biennale van Venetië liet weten dat Victor Emmanuel III een schilderij van onze moeder had aangekocht. Het was toen ter tijd niet eenvoudig om de vuurproef van de jury te doorstaan, en deze verkoop leek dus een mooi succes. We verstopten de blijde verrassing onder haar bord en speurden op moeders gezicht naar een reactie. De gelukkigste was Pier Giorgio, die in zekere zin had bijgedragen aan dit resultaat door met ongelooflijk geduld pigmenten fijn te malen en penselen schoon te maken en door te poseren voor onze moeder en haar leraar Falchetti, vaak nadat hij eerst de zware schilderskist en de ezel had gedragen tijdens een moeilijke klim. Hij toonde een steeds duidelijker geest van solidariteit. Zelfs als hij niet dienst had en de wekker niet op een barbaars uur afliep, stond hij altijd als eerste op en maakte dan boeketten voor een plaatselijke feestelijkheid of voor de kerk. Gelijklopend met zijn liefde voor God groeide ook die voor de naaste. Hij was nog maar 11 jaar, maar zijn geest werd al gekweld door alle ellende die hij probeerde te bestrijden met kleine klusjes, zoals zilverpapier, tramkaartjes en postzegels voor de missionarissen te verzamelen. Maar bovenal door voortdurend en spontaan te verzaken aan die kleine pleziertjes die in de kindertijd zoveel betekenen. Zo bleven de magere geldbedragen ontvangen van zijn oom Pietro niet lang in zijn spaarpot zitten. Op een dag stopte hij zijn bescheiden schat in de hand van de kinderjuf, omdat hij haar had horen spreken over haar grote gezin en de schaarste die dat met zich meebracht. Gewoonlijk gingen wij schaatsen op de Venaria Reale, een grote ijsvlakte die omringd werd door een lange rij populieren. Een klein meisje dat wij niet kenden, bevond zich plotseling vlakbij een gevaarlijke barst in het ijs. Pier Giorgio aarzelde niet om zijn hand naar haar uit te steken en een sprong mogelijk te maken die haar in veiligheid bracht, terwijl hij zelf met een luide plons in het water viel. Hij werd onmiddellijk gered, werd zo goed mogelijk aangekleed en bij de kachel gezet, om te bekomen. Ik herinner me nu nog de bewonderende en bezorgde blik waarmee de kleine Lina Rossi naar hem keek, ongerust over de mogelijke gevolgen van dat ijskoude bad. Ondanks deze gebeurtenis en andere gelijkaardige daden kwam Pier Giorgio altijd ongedeerd uit het gevaar. Degenen die met hem omgingen waren getroffen door zijn reacties op de behoeften van de naasten. ook mama, te oordelen naar deze aantekening bestemd voor de biografie. Alfredo bevond zich in de hal toen er een arme man, of beter een arbeider, aanbelde, die zei dat hij hongerig was, geen werk had enzovoort. Mijn man stuurde hem weg, omdat hij een misselijkmakende alcoholgeur had geroken. Pier Giorgio, die erbij was, kwam naar mij toegelopen. Ik was aan de telefoon en hij huilde. Mama, er is een arme man die honger heeft en papa heeft hem niet te eten gegeven. Hij snikte en trok aan mijn jurk. Om hem te kalmeren, zei ik, loop vlug naar buiten, laat hem binnenkomen. We zullen hem te eten geven. Dat deed hij. Het kind was tevreden. Intussen vroegen wij het adres van die arme man en lieten hem gaan zonder hem geld te geven, maar met de belofte aan Pier Giorgio dat hij binnen 2 uur, als wij informatie hadden ingewonnen, hulp zou krijgen. Het adres was vals, wel te verstaan. Het was een van de gebruikelijke oplichters en luilakken. Tot daar de aantekening van de mama. Mama vertelt over die episode met een merkwaardige inleiding. Namelijk, dit is het enige kleine feit dat ik mij herinner waar mijn prachtige kind handelde onder invloed van het evangelie. Daarmee toont ze duidelijk hoe weinig ze de persoonlijkheid van haar zoon had doorgrond. Ze had zich er geen rekenschap van gegeven dat haar zoon het evangelie leefde, zoals onze vader verrassend genoeg bevestigde toen hij zich deze episode herinnerde. Pier Giorgio was wanhopig en begon te schreeuwen. Misschien is hij door Jezus gestuurd. Een ander feitje dat mama niet had moeten vergeten toen ze haar oordeel gaf, is het volgende. Vanop het balkon van de Corso Sicardi 55 zagen we vaak op een bank een arme zitten, omgeven door veel kinderen. Pier Giorgio bleef niet lang ongevoelig voor die trieste aanblik. En op een dag, terwijl hij naar school ging, bleef hij staan, wat natuurlijk verboden was, om met die man te praten. En hij raadde hem aan om naar ons huis te gaan, omdat zijn papa wel werk voor hem zou vinden. Dat was de echte sleutel van zijn ziel. Later verwoordde hij het zelfs aldus. Aan elke arme bracht hij het bezoek dat hij zelf iedere ochtend ontving van Christus in de Heilige Communie. Zoals het voorgaande jaar een grote gebeurtenis had gekend in de kalender van moeder, zo kwam in 1913 de beloning voor de verdiensten van vader, met de rang van senator. Dat bracht ons ertoe te leven in een realiteit van successen, die, hoewel ze de eenvoud van het gezinsleven niet veranderde, op de schouders van Pier Giorgio, toen hij groter was, een nieuwe last legde. Het geplaag van zijn kameraden, die hem de zoon van de senator noemden. Ondanks zijn rang van senator bleef papa in de korte vrije momenten na de maaltijden onze deelgenoot in het spel. Een erg gezellige revolutie zette dan het huis op zijn kop. Renpartijen en achtervolgingen die vaak eindigden in brokken en in tranen. We konden de senator dan als een leeftijdsgenoot beschouwen en hem aanspreken met heel andere titels dan die welke het Palazzo Madama waardig waren. En Palazzo Madama, dat is de zetel van de Italiaanse Senaat. Hij eiste slechts weinig van zijn kinderen. Wees lief voor elkaar. Speel niet met de kaarten. Dat is de grootste ondeugd die er bestaat. Studeer, want anders zul je geen carrière maken. Ga zo gauw mogelijk naar Polone. Die raad werd zo letterlijk opgevolgd dat het de gewoonte werd niet alleen met Pasen daarheen te gaan, maar ook met Kerstmis, wanneer in een ijskoud huis ook het verblijf ijskoud zou zijn geweest als de tuinman niet was ingesprongen om ons af te leiden met spelletjes en wandelingen in de bergen. Pier Giorgio was zijn rechterhand geworden en had ook een stukje grond uitgekozen om zijn groenten en zijn Latirus te verbouwen. Hij hield het niet enkel bij luisteren naar de nar, die met zijn hoge stem verhalen over de koning van Cuneo, zijn Italiaans volksverhaal, vertelde, maar hij spitte, bracht vazen en manden met appels en vrachtenhout weg, vulde gieters, de geniere streefde ernaar er elke avond 120 uit te gieten en nam hem zo de helft van het werk uit handen. En de karretjes met mest, die de wijze Gola trok, dienden, wanneer ze leeggemaakt waren, als geurige draagstoel voor onze comfortabele terugkeer. Zo maakte men de tuin gereed voor de aankomst van papa op zaterdagavond. Soms gebeurde het dat onze oom, die ook erg van bomen hield, uit Cosilla kwam om zijn neefje te vragen hem er te leveren voor zijn tuin. Zo gezegd, zo gedaan. Pier Giorgio vertrok met zijn fiets naar Cosilla, veranderd in een bewegende boom, zoals het woud van Macbeth. Hij was gelukkig zijn oom die dienst te kunnen bewijzen in ruil voor een winkelhaak, een potlood, of eerder een stompje potlood, wat papier of enkele muntjes die met enthousiasme in ontvangst werden genomen. Het was Pier Giorgio die Luigi Pitaluga, een kleine astmatische man, in de garage ging helpen met het opblazen van de banden. Niet als het tijdverdrijf van een wispelturige jongen, maar omdat de naastenliefde hem ertoe dreef om die arme longen een bovenmatige vermoeidheid te besparen. Hij nam alles serieus, ook de relaties met de dieren. Wat had hij een verdriet toen papa zijn geit verkocht had? Met de honden en katten die integraal deel uitmaakten van ons leven. Het meest geliefd van allemaal was de prachtige Angora-kat Nani, die de bijnaam Broer kreeg en genoot van alle voorrechten van een broer. Ook het voorrecht dat haar kleintjes tot de rang van neefjes werden verheven. Hij was nog maar 12 jaar toen de vreugde van ononderbroken vakanties in het huis de Polonie hem werd ontzegd. Min of meer belangrijke gasten kwamen daar onaangekondigd, bij wie voor ons vooral Bastonki in het oog sprong, die met zijn schaamteloze gulzigheid vrolijk de schalen uitlekte. Iets dat hem tot een levend symbool verhief voor alles wat ons verboden was. Voor Pier Giorgio begonnen zo de eindeloze zomers waarin hij, gebogen over een tafel of wandelend in de tuin of hoog in een boom, zijn stem, steeds zwaarder en eentoniger, liet klinken als van bovenop een minaret. Het was gedaan met de vrijheid. De enige ontspanning was een eenzame tocht naar het meer van La Vecchia, om een bezoek te brengen aan Falchetti, die zich altijd zijn aankomst in de mist zou herinneren, aangekondigd door zijn baritonstem, met zijn rugzak vol vruchten op zijn schouders, en vooral die lange stiltes, wanneer hij 's avonds, terwijl hij zich verontschuldigde dat hij het gesprek onderbrak, neerknielde naast het bed. Vaak klom hij ook naar Europa, vroeg in de morgen, om terug te keren wanneer het huis wakker werd, zodat niemand het opmerkte. Dat heiligdom werd het doel van zijn pelgrimstocht, die hij ofwel alleen deed, of met een bekende, of met wie dan ook, die zijn Madonna wilde bezoeken. De hartelijke verering van de hardop gebeden rozenkrans of van de gezongen litanieën begon zodra de tuinman hem met de meest uiteenlopende middelen had gewekt en stopte voor het beeld van de Heilige Maagd. Toen hij op 29 augustus 1920 aanwezig was bij de derde kroning van de Maagd, was hij verheugd over de grote toeloop van bedevaartgangers die van overal in Piemont gekomen waren. Hij zag toen de fakkel van het geloof schitteren, die hij in zijn binnenste brandend probeerde te houden. Hij voelde zich toen niet meer alleen op de weg die hij los van allen, onbewust tegen allen, was ingeslagen, naar zijn doel dat nog verborgen lag, maar toch al dichtbij was. Thank you. Hoofdstuk 6. De school van de Jezuïten. In de herfst van 1913 werden wij voor het eerst in ons leven gescheiden, omdat Pier Giorgio gezakt was voor Latijn. In welke stemming hij daardoor was, vertelt hij zelf in deze brief. Een brief aan zijn papa. Lieve papa, ik ben verward en bedroefd, en ik weet niet eens hoe ik het je moet schrijven. Ik heb het verdriet van mama gezien en heb aan het jouwe gedacht, zodat ik niet weet hoe ik je om vergeving kan vragen. Het spijt me ook dat ik achterop raak en ik schaam me tegenover mijn vrienden en mijn zusje die mij gepasseerd zijn. Ik hoop dat je nog wilt geloven in de oprechtheid van mijn voornemen om dit jaar goed te studeren en te proberen om alles in te halen wat mogelijk is. Je zult zien dat ik met daden zal proberen mijn affectie te tonen. Tot daar dit briefje. Het was het Instituto Sociale, de school die werd geleid door de Jezuïten, die hem ontving en hem hielp om zijn naastenliefde actiever en zijn geloof sterker te maken. De biechtgesprekken hadden mama al in een zee van angst gedompeld. Ze vreesde dat bepaalde vragen hem ongewild tot gedachten zouden brengen waarvan hij zo ver verwijderd was. Als men tegen een zuivere over onzuiverheid spreekt, begint hij te begrijpen dat onzuiverheid bestaat. Bezorgd zocht ze zijn biechtvader, pater Pietro Lombardi, op, bijna om hem te verbieden om nog de biecht van Pier Giorgio te horen. De goede jezuïet stelde haar gerust door te zeggen dat hij veel ervaring had met jongeren. De religieuze incidenten zouden hier gestopt zijn als bij mijn broer niet het verlangen was opgekomen om dagelijks de communie te ontvangen. Toen hij werd uitgenodigd om iedere morgen te communiceren, was Pier Giorgio verbaasd, omdat hij thuis vaak de kwezelarij had horen bekritiseren van de vrouwtjes die elke dag naar de kerk gingen. Zijn diepste verlangen was dus gewettigd als het door een wijze priester werd gesuggereerd. Mama kon niet overtuigd worden van een dagelijks ontvangen van het Heilig Sacrament zonder het tot een gewoonte te herleiden. En uit vrees dat haar eigen zoon een typische bange kwezel zou worden, verzette ze zich uit alle macht. Er waren 4 dagen van aandringen voor nodig, maar uiteindelijk kon Pier Giorgio de kamer van pater Lombardi binnengaan en schreeuwen: "Pater, ik heb gewonnen!" De priester, die deed alsof hij het niet begreep, vroeg hem: "En wat heb je gewonnen dat je zo gelukkig bent? De jackpot in de loterij?" Het was geen loterijgeluk en dat wist de pater. Het was de diepste zin van zijn leven die hij gevonden had. Omdat hij een afkeer had van uiterlijk vertoon, weigerde hij altijd om zijn borst te tooien met linten en strikjes, zoals de meest devoten, en hij aanvaarde nooit het voorstel om toe te treden tot de bestuursraad van de Congregatie van Maria, met het argument dat hij weinig tijd ter beschikking had. Hij schreef zich daarentegen wel in bij de Compagnie van het Heilige Sacrament en bij het Apostolaat van het Gebed. En van die tijd af droeg hij zijn lidmaatschapskaart altijd bij zich, alsof het zijn identiteitskaart was. En deze vereniging, Apostolaat van het Gebed, heeft tot doel het leven van de christen tot een offer te maken. Het werd in 1844 gesticht door Gaudrillet en er werd een bekendheid aangegeven door Pater Ramiere. Dat is een voetnoot. Hoewel hij een jongen van 13 was, voelde hij de druk van de tijd, alsof hij zich ervan bewust was dat zijn tijd over enkele jaren afgesloten zou worden. Hij werd ook bedolven onder zoveel welkome of verstikkende verplichtingen. Bij die laatste waren ook de pianolessen die hij op den duur als een marteling onderging. Zijn gebruikelijke plichtsbesef bond hem aan het instrument. Ook in Polonie, iedere dag, vaak blootsvoets, en hij scandeerde 1, 2. Net zolang totdat de geniere onder het kamerraam hem smeekte om van melodie te veranderen. Toen hem uiteindelijk werd toegestaan om die nutteloze studie op te geven, was hij gelukkig en met een stralende glimlach ontwapende hij zijn lerares, juffrouw Alvazzi. Bij deze en andere kwellingen voegde zich nog de erg harde studie. Lessen tot 16 uur. Een adempauze, dan de leerstof hernemen op de school zelf tot 18 uur. Om dan thuis nog eens te herhalen. Eén enkele dag moest de studie onderbroken worden. De reden is uitgedrukt in zijn agenda. Een aantekening van de hand van oom Pietro. 8 februari, van de fiets gevallen. Als bij wonder niets ernstigs. Het is gezonder om te lopen, zoals zijn oom de ingenieur doet. Zijn hoofd had een steen geraakt en hij was een kort moment buiten bewustzijn geweest. Omdat hij een hersenschudding vreesde, schreef de dokter voor dat hij uit voorzorg een dag in bed moest blijven, met ijs op het hoofd, en het was niet toegestaan een woord met hem te wisselen. Wat een zorgen en angsten om dat valse alarm, en wat een blindheid toonden dezelfde betrokkenen, geconfronteerd met de poliomyelitis, die hem in een nog verre maand juli zou wegnemen. Bij oom Pietro woonde de andere grootmoeder, Giuseppina. Zij stelde ons alles wat ze bezat ter beschikking en vervulde ons met vreugde. We gingen samen naar haar woning in de Avogadrostraat en renden luidkeels roepend de trappen op naar de 5e etage. Dan hingen we aan het touw van de bel met de elegantie van drenkelingen en lieten niet los totdat de deur openging. Binnen gedroegen wij ons als een wervelwind en respecteerden enkel de kamer van onze oom, die afwezig was als een soort heiligdom. Voordat wij naar huis terugkeerden, wachtte ons het laatste pleziertje. Het spontaan gegeven zakgeld. De sporen van het aftroggelsysteem dat wij gebruikten zijn in diezelfde agenda van Pier Giorgio te vinden, die bezaaid is met handtekeningen van Giuseppina Frassati onder zelfgeschreven verzoeken van de kleinzoon. Geef me 10 lire, geef me 20 lire. Arme grootmoeder. Wat was ze blij om onze fratsen te ondergaan, wij drukke kinderen, die zo levendig waren en blij om alles op zijn kop te zetten, haar te plagen en haar wat geld te ontfutselen. Op de bladzijden van diezelfde agenda vinden we ook sporen van andere momenten van geluk. Een uitroep. Als God het wil, gaan we naar Alassio. Herinnert aan die kerstvakantie waarin we aan zee onze grootmoeder Amethis gingen opzoeken. We hadden de Riviera nog nooit in de winter gezien, vol bloemen en mensen. Uit die dagen herinner ik me het gelaat van Maxime Gorky, te gast in hetzelfde pension Greco Rovius, en van de verpleegster van grootmoeder, een religieuze die haar zou verzorgen tot aan haar dood, 3 dagen voor die van Pier Giorgio. Zij heette zuster Angelica Barcelona, van de Franciscane Angeline, klein, mager, met vooruitstekende tanden en een hoge rechterschouder, amper verborgen door de overvloedige plooien van haar gebeit en zwarte sluier. Haar wat kleingeestige manier van doen riep weerstand op bij vader, die niet kon begrijpen hoe dat in overeenstemming te brengen was met haar religieuze staat, terwijl juist haar kwezelachtigheid en middelmatigheid maakten dat zij aanvaard werd door de vrouwen Amethis, die steeds sympathie opvatten voor eerder kleurloze figuren. Zuster Angelica kende het geloof van Pier Giorgio, maar tijdens zijn leven zei ze er geen woord over. Ook had zij hem verrast, afgesloten van het leven om hem heen, naast het bed met zijn rozenkrans. Maar ze zei niets. Ze had hem zien stralen wanneer hij de heilige communie ontving, maar ze zei niets. Ze had hem gevolgd als hij de kerk ging schoonmaken, als hij ging collecteren, als hij de mis diende, als hij deelnam aan de processies. Ze had zijn grote kruistekens opgemerkt, zijn gewoonte om voor de overledenen te bidden en de levenden te verdedigen, maar ze zei niets. Beste luisteraars, wij zullen het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati hier beëindigen. Het is een boek geschreven door zijn zus Luciana Frassati. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.